Zo, gaan jullie allemaal heel recht zitten. Want nu gaan we echt beginnen, hè? Jullie zien er allemaal heel prachtig uit. Welkom op het kerstfeest. Fijn dat jullie er zijn en jullie hebben heel veel mensen meegenomen. Want gisteren toen we gingen oefenen, was het daar helemaal leeg. En nu zitten er allemaal mensen. Papa's en mama's en oma's en andere mensen. Dat is fijn, dat is gezellig. U ook allemaal welkom op het kerstfeest van groep 0 tot 3. En we gaan beginnen met het zingen van Komt allen tezamen. En het eerste vers, dat zingen de kinderen. Het wordt ook begeleid door de meisjes die blokfluiten. En het tweede vers zingen we met z'n allen. Willen we eerst met elkaar gaan bidden? Gaan we allemaal eerbiedig zitten, handen samen, ogen dicht. Lieve Heer in de hemel, dank u wel dat wij vanmiddag hier op het kerstfeest van groep 3 tot 0 mogen zijn. Dank u wel dat wij er mogen zijn en dat we hier in alle vrijheid en vrede en rust mogen zitten. Dat we mogen zingen over u die geboren bent in de stal van Bethlehem. Dat we kerstfeest mogen vieren. Heer, dank u wel dat dat kan. Dank u wel dat we hier mogen zijn, dat we gezond zijn. Dank u wel dat we ook alles hebben wat we nodig hebben. Heer, dat u ons hier brengt, dat er ook zoveel ouders en belangstellenden zijn. Heer, waar mogen wij u voor danken? Wilt u ons dan ook helpen deze middag? Wilt u bij ons zijn als we iets moeten doen? Wilt u zijn met de kinderen die gaan zingen, die iets gaan opzeggen? Heer, wilt u maken dat we er ook aan denken waarom we het doen? Omdat we dat voor de Heer Jezus willen doen. Omdat we weten dat u dat heel fijn vindt als kinderen ook u loven en prijzen. Heer, wilt u ons daar dan bij helpen? Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben? U weet dat. U weet ook al onze omstandigheden. U weet of we blij zijn of verdrietig. U kent alles van ons, Heere. Wilt u dan ook bij ons zijn? Heer, we vinden het ook heel jammer dat Fabian uit groep 1 ziek is, dat hij vanmiddag niet kan komen. Heer, wilt u ook voor hem zorgen? Wilt u hem alstublieft weer beter maken? Wilt u zo heel deze middag bij ons zijn en wilt u maken dat we luisteren naar uw stem. En dat we doen wat u van ons vraagt. Heren, wij vragen u het allemaal niet omdat we het verdienen. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan gaan we nu met z'n allen zingen Psalm 24 vers 1. Al de aard en alles wat zij geeft.
Dan ben je een heel eind door de kerk heen gewandeld. En dan zeg je ook als dominee hoor. En dat was hier en overal. Dan zeg je, ach wat, zijn we toch vaak een dwaze mensen geweest. Begin ik wel, dan moet ik wel beginnen om dat te zeggen. Wat zijn we toch een dwaze mensen. En wat weten we dat altijd weer veel beter. Och, gaat naar mijn raad. Ja, je zegt, dat is toch wel erg. Als Paulus dat nu gaat zeggen. Als de Heere dat nu zegt, eigen schuld, wat moet ik er nou mee? Komt dat dan al wel goed? Dan is het toch, gedane zaken nemen geen keer. Nou, ach, hier staat dat Paulus heel duidelijk zegt, jullie hadden naar mij moeten luisteren, doch als nu vermaan ik jullie. Nou, wat zal hij nou gaan zeggen? Hij vermaant. Ik vermaan jullie goedmoeds te zijn. Nou, dat zou je nou eigenlijk niet verwacht hebben, dat hij dat nou toch zou zeggen. Want gedane zaken nemen geen keer, de klok kan niet meer teruggedraaid worden. Ik vermaan u goedmoeds te zijn. Hij vermaant die mensen, want dat zijn ze niet meer. Ze zijn niet meer vol goede moed. En ze zeggen, je ziet toch dat het verkeerd gaat. Goedsmoeds, dan moet je toch wel een dwaas zijn om dat te zeggen. Nou kijk, als ik nou die Paulus hier zo volg. Ik heb vanmorgen bij het begin gezegd, jongens en meisjes. Ik heb gezegd, ja, die Paulus is een man, die gaat er nog wel eens dwars tegenin. Jij denkt zus en hij zegt zo. En hij zegt, niet afvaren, begin daar niet aan en doe dat niet. En dan kun je zeggen, irritant zo'n man. Die nou altijd maar zegt, het gaat niet goed met je. Die altijd maar waarschuwt. Misschien heb je wel zo'n vader. Misschien heb je wel zo'n moeder of zo'n grootvader. Als ze het nog durven zeggen. Want ze durven zoveel niet meer. Dan zeg je, ja, dat zijn mensen. Je krijgt ze ook altijd tegen. Ze zijn altijd anders. Jazeker. Nou, dat pak ik eens op. Ze zijn altijd anders. Want de keerzijde is, als nou al die mensen zeggen, nou gaat het radicaal mis. Als nou alle mensen zeggen, we komen er niet. Als ze wanhopen, dan staat me daar die Paulus weer. En dan is hij weer anders. En dan zegt hij, nee hoor, wat die stuurman zegt, dat moet je niet geloven. En wat die schipper zegt, dat is niet waar. Want ik vermaan je goedsmoeds te zijn. Zo moet je dat nou eens zien. Ik geef je onmiddellijk toe en ik denk dat het heel goed is. En zo moet het ook zijn dat een profeet, een man Gods, een kind van God. Ga er maar vanuit hoor. Die zijn altijd een beetje tegen de draad in. Die praten nooit met je mee. Ze preken ook niet met je mee hoor. Ze staan ook niet te preken op een manier van wat het volk wil, dat zullen we nou maar zeggen. Die komen eerlijk met het woord. En al zegt nou heel Nederland het gaat goed, dan staat me er daar zo een en die zegt het gaat niet goed. En dat kan in de Tweede Kamer zijn. Dat ze daar staan en dat ze zeggen, mensen, het gaat echt niet goed. Het gaat absoluut niet goed. En dat is zo irriterend als zo iemand dat daar in de politiek staat te zeggen. Als in de kerk dat wordt genoemd. Als de kerk toch, nou ja, de kerk, we doen ons best en we proberen. En dan staan daar mensen die zeggen, het gaat niet goed in de kerk. Dat kan toch nauwelijks gezegd worden. Het gaat niet goed in de kerk. Het gaat niet goed in je gezin, het gaat niet goed in, noem maar op, al die dingen die je kunt uitbreiden. Je zou zeggen, eigenzinnige mensen. Nee, dat is het niet. Want diezelfde eigenzinnige mensen waar jij misschien wel eens tegenop loopt. Die kunnen op een gegeven moment, als jij denkt het is verloren. En als de wereld zegt wij weten het niet meer. Die kunnen zeggen het gaat toch nog goed. Neem nou zo'n klimaatverandering. Dat is heel ingrijpend. En wie kan daar nou raad in geven? Gewoon niemand. De stuurman niet, de schipper niet. Maar echt hoor, een kind van God die kan dan toch nog zeggen, met mij gaat het goed. Die mensen ontmoet je als ze voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Als ze liggen voor de dood. Door pijn en ziekte gekweld. En dan zeggen ze in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Zie je die mensen? Het is waar, ik geef het toe. Als jij het heel niet gebruiken kunt en het gaat allemaal zo best met je, dan zijn ze onheilsprofeten vaak. Dat moeten we ook wel zijn. Maar ze mogen ook weten, en gemeente, als ik dat niet wist, dan zou ik de kans er nooit op willen. En ook nooit op durven. Maar ze mogen ook zeggen, als nou heel Nederland en als nou heel de gemeente, nou, mooier kun je toch niet zeggen. Als nou iedereen zegt het gaat verkeerd, dan kan er op de preekstoel een mens staan die zegt, ik vermaan jullie goedsmoeds te zijn. Ook nu. En in welke situatie u persoonlijk nu ook u bevindt, ik vermaan u goedsmoeds te zijn. Dat is nu de kracht van de kerk. Dat is de statuur van Gods volk. Dat mogen dan door Gods genade mensen zijn die altijd tegen de wind inpraten en tegen de stormen. En hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, kan ik u, jou, vermanen. Vermanen om goedsmoeds te zijn. Ja. Dan heb ik toch vanmorgen tegen je gezegd, in een zeker opzicht, dan heeft Gods woord toch gezegd, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Het klinkt zo hard, hè, eigen schuld, het klinkt zo hard. Het zou zo hard zijn, als je dat nou tegen een mens zegt. De zondeval, je misstappen, je verkeerde keuzes die je gemaakt hebt. Maar het klinkt toch zo heerlijk, als dan toch diezelfde Paulus zegt, en jongen, goede moed. Goede moed, dat konden Gods kinderen zeggen. En dat mochten ze zeggen. En die mochten weten dat boven alles uit de Heere regeert. Daarom, gemeente, de rijkdom van een Paulus. De rijkdom van het woord. Wat is dat woord niet heerlijk? Dat kan nadat ze ook de schuld in je leven heeft aangegeven. Dat woord dat kan ook zeggen, ik vermaan u. En ik predik u goedsmoeds te zijn, kan ik dat zeggen? Ja, ziende op de Heere. Ik hoop dat het ook in je leven toegepast mag worden. Maar de prediking voor een verloren wereld mag zijn. Dat er uitkomst is in die enige zaligmaker. En die Paulus die zegt, God, en dat daarom alleen. God heeft mij gegeven al degenen die op het schip zijn. Dat ligt vast. En daarom kun je dat zeggen, Gods kerk, ik mag tot Gods volk zeggen, heb goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Maar ook als wij nog buiten die kerk leven. Paulus heeft die mensen aangesproken en dat waren heidenen op het schip. En toch heeft Paulus gezegd, mensen, goede moed. En die hebben vanuit de prediking gehoord dat er hulp is besteld bij een held. En dat er redding is in de grootste noden en moeite. En daar ligt de vastheid. En dan gebeurt dat in de weg des Heren. Want als dan later verschillende zeelui denken, wij moeten het toch anders doen. En die Paulus die weet het toch niet. En die proberen daar bij de reddingssloepen toch nog hun hachje veilig te stellen. Dan staat daar weer die Paulus. Hem ontgaat ook niets, dan zegt hij, als deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Je kunt in die ene weg behouden worden. In die ene weg. En alle eigen middelen baten niet. Die enige naam die onder de hemelen gegeven is. Als je daar niet op steunt. Gij kunt niet behouden worden. Wat een waarschuwing. Wat een waarschuwing. Als het zo is. Zo moeten ze staan, zo moeten de predikers staan, zo moeten we altijd weerstaan. Als deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. En ze moeten steeds weer vermaand worden, want je zoekt steeds weer een eigen weg. Je zoekt steeds weer je eigen zaligheid, je eigen plannen. Maar het kan alleen maar in die enige deur die God gegeven heeft. Door hem, die naam die gegeven is tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. God geeft dat uit genade. Amen. Zingen wij nu gemeente Psalm 33, vers 4. Hij doet de grote wateren zwellen, tezaam vergaderen tot een hoop. 33, vers 4.
Als het gaat om de kennis en om de toe-eigening van de Heere Jezus als zaligmaker en als enig zoenoffer ook. Er is geloof voor nodig. Hoe krijg ik er deel aan? Hoe leer ik zien en geloven en weten dat Hij in mijn plaats is? De weg van het geloof, van de gelovige schuldoverdracht en van de gelovige toe-eigening. En of dat nou schuchter gebeurt of vrijmoedig, geloof alleen kan er ons deel aan geven. Maar waar haal je dat geloof vandaan? Ja, dat is Gods gave. Dat is Gods gave. En er zijn er allerlei redenen waarom een mens niet geloven kan, nietwaar? Allerlei redenen waarom hij door van dat geloven afgehouden wordt. De eerste reden ligt in zijn eigen hart, want hij is ongelovig. Hij heeft een ongelovig bestaan. En laat nu een mens met een ongelovig bestaan eens gaan geloven. Hoe doet hij dat? Kunt u dat verklaren? Als het van buiten niet in hem gebracht wordt, doet hij het nooit. Eerste reden waarom hij niet geloven kan en geloven zal, dat is omdat hij een ongelovig bestaan heeft. En wat God ook zegt en hoe welmenend de Heere ook spreekt en hoe ernstig de Heere ook spreekt en hoe rijk het evangelie ook is, je gelooft het niet. En dan zijn er ook nog allerlei andere redenen. En die gelden meer in het leven van diegenen die van buiten al wel geloof gekregen hebben. Maar dan kan het wonder nog te groot zijn, zodat ze er niet bij kunnen. Of dan kunnen ze in hun kleingelovigheid nog te veel op hun eigen tekortkomingen en op hun eigen zonden zien. Denk weer aan die Israëliet. Hij komt naar de priester en de priester onderwijst hem en hij is niet zonder hoop. Maar om nu te durven geloven dat als de Heere hem in dat offer aanziet, hij geen zonde en geen ongerechtigheid meer in die Jood ziet, dat is te groot, dat gaat hem zo ver, alle denken en verbeelding te boven, daar kan hij niet bij, omdat het te groot is. Of zie die andere Israëliet die met een schuldverslagen geest naar de priester komt en de priester vertelt hem dat de Heere genadig is en dat de Heere dit geopenbaard heeft, dat hij het offer op het altaar geeft. Kortom, hij verkondigt hem het evangelie van de plaatsvervanging. Maar die Israëliet die zit maar met zijn schuld en die weet, die voelt de last van zijn ongerechtigheid en die zucht onder de inwonende verdorvenheid. En wat de priester ook zegt, hij denkt, hij zegt het misschien ook, zou dat wonder voor mij ook nog mogelijk zijn? Heb ik niet te veel misdreven en heb ik God niet te zwaar getergd? En zo zijn er in zijn leven ook allerlei factoren waardoor hij toch voor die geloofsdaad blijft staan. Totdat, en dan versmelt alles als sneeuw voor de zon, totdat de auteur van het geloof, de Heilige Geest, vaardig is en werkt onwederstandelijk, zoals hij ook die schuld overtuiging werkte en zoals hij die waarachtige bekering werkte en zoals hij dat wonder van de wedergeboorte werkt, zo werkt hij ook onweerstaanbaar het geloof. En waar het geloof zo gewerkt wordt en dan gaat beoefend worden, ach, daar kan die Israëliet het niet meer niet geloven. Dan is het onmogelijk om ongelovig te blijven. Dan is het hem onmogelijk om te zeggen, voor mij kan het niet en het wonder is me te groot. Nee, dan moet hij het geloven, want God geeft het hem te geloven. Gemeente, ik moet mij haasten, want dat offer, dat zoenoffer van de Heere Jezus Christus, dat had een doel. Daar heb ik eigenlijk nog niks van gezegd, maar goed, de schrift is veel te rijk. Als het gaat over dat offer en het werk van Christus in dat offer, dan dat we dat ook zomaar mogen laten liggen. Wat bedoelt de Heere dan met dat offer? Hij heeft daarmee twee dingen bereikt, staat hier. Hij heeft ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Verdoemenis. Dat is een ontzaglijk woord. Waarom staat dat hier? Dat staat hier omdat de schrift het ook gebruikt. En dat staat hier en dat staat in de schrift omdat dat de eindbestemming van ons leven is. Daar gaan we heen. Naar de verdoemenis. Ik weet wel, dat is geen woord om de andere zin te gebruiken. Maar het is aan de andere kant ook onterecht als van sommige kant het verwijt komt, dat is hel en verdoemenis prediking. O, als dat dan zo is en als men dat dan zo vindt, dan ga ik er wel mee akkoord. En dan is er ook niks verkeerds met hel en verdoemenis prediking. Omdat de schrift het ons ook preekt. En het is Gods knechten toch geboden om de volle raad Gods te verkondigen. En daarom spreek ik vanavond ook een enkel woord over de verdoemenis, gemeente. En dat is geen woord, zei ik al, dat we om de andere zin moeten gebruiken, maar het is ook geen zaak om te vergeten. Het is de verschrikkelijke werkelijkheid. Waar op ditzelfde moment duizenden en duizenden het lijden van ondervinden. Wij nog niet. Gode zij dank zijn we nog in het heden der genade. Maar van nature zijn we wel allemaal op weg naar die plaats waar er al zoveel zijn. Waar er al zoveel hun tong kauwen van pijn. Woorden van Christus. Waar er al zoveel zijn die in de onafgebroken wroeging verkeren, had ik maar geluisterd. We gaan daarheen. Weet u dat? Dat is een zaak. Dat is een verschrikkelijk ding. En dat is geen uitvinding van theologen uit de middeleeuwen die de mensen bang zochten te maken. Dit zijn dingen die God ons in zijn heilig woord openbaart en waar de hoogste profeet zich mee bezig gehouden heeft in zijn onderwijs aan de scharen. Het is geen fantasie, maar het is de bange werkelijkheid dat er ergens in dit heelal, en ik weet ook verder niet hoe ik het me voor moet stellen, een plaats is waar de verdoemden verzameld worden. En waar ze tot in eeuwigheid zullen verblijven. Verschrikkelijk. En nogmaals, en ik hoop dat het tot ons doordringt, wij zijn daarheen op weg. Tenzij dat enige zoenoffer er ons van verlost. Alleen als Christus die deur naar de verdoemenis dicht gedaan heeft voor ons. Dan zullen we er niet komen. Maar anders staat die deur nog open. En hier alweer, hier beslist het geloof in hem. Dringt het wel eens tot u door hoe ernstig de toestand van ons leven is, zolang wij nog buiten Christus zijn? Dringt het wel eens tot ons door wat het betekent om zondaar te zijn en de toorn Gods mee te moeten dragen en straks voor de rechter te moeten staan en rekenschap te moeten afleggen en te horen uit zijn mond, ga weg gij vervloekten in het eeuwige vuur. Daar hebt u het alweer, dat de duivel en zijn engelen bereid is. O, laat het ons aangrijpen. Als je nog niet door dat enige zoenoffer verzoend bent en als je nog niet op goede gronden weten mag dat het bloed van Christus reinigt van alle zonde, ook van uw zonde. Dan moet het ons aangrijpen en geen rust laten. Om te zoeken, om te worstelen, om te smeken. Totdat we het weten. Dat Christus ons door dat enige zoenoffer van de eeuwige verdoemenis verloste. En dat is nou het geweldige, het evangelie voor allen die in Christus zijn. Voor allen die zich met hun zonden en ellende tot hem hebben leren wenden en die op hem hebben leren betrouwen. Voor alle die door de band des geloofs aan hem verbonden zijn, wat is het wonder, wat is de vrucht van zijn zoenoffer voor hen, in de eerste plaats dit, dat de hel voor hen dicht is. Daar zal nooit iemand van Gods kinderen komen, nooit. Daar zal de Heere ze allemaal buiten houden. De Heere die is een grote genade zelf is nedergedaald ter helle. Hij heeft voor al de zijnen de poort naar de buitenste duisternis dicht gedaan. Dat is een wonder. Vooral als je moet gaan erkennen en belijden voor God dat je het verdiend hebt dat je er wel naartoe gaat. Dat je doem waardig bent. Het is een wonder dat de Heere dan in zijn genade die plaats toegesloten heeft voor allen die in oprechtheid hem vrezen. Is dat zo voor u? Kijk, het is één van tweeën. We komen daar of we komen daar niet. De deur is open nog. Of de deur is dicht. En de beslissing valt bij dat enige zoenoffer. En u gaat vanuit dat kruis van Christus en vanuit dat offer en die bloedstorting de nodiging nog uit. Ook al zijn we dan vandaag nog op de weg die naar het verderf voert. En ook al brengen we door onze zonden ons leven nog door buiten God en buiten de dienst des Heren om. Ook al is ons hart voor hem nog gesloten, wie we dan ook zijn, nog gaat vanuit dit zoenoffer van Christus de nodiging uit. En de Heere zegt, ik heb nog geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zou bekeren en leven. Ik ben nog genadig en heden is het nog de dag der zaligheid. O, laat u toch leiden, laat u toch raden, laat u toch aansporen, laat u toch bewegen tot het geloof vanuit die verzoening die Christus aangebracht heeft door zijn zoenoffer. Mag het gezegd worden zoals de apostel Paulus het zei, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De Heere daalt diep neer. De Heere Jezus Christus komt hij heel diep neer op ons gevallen niveau. Op ons die op de weg naar het verderf zijn en hij plaatst zich op ons pad. En hij staat heden voor ons die nog voortgaan op de weg naar het verderf. Met een onvernieuwd hart en met een onbekeerd gemoed. Hij plaatst zich voor ons en hij zegt, laat u toch met mij verzoenen. Waarom zoudt ge sterven? En zo is er een weg der ontkoming. En zo mogen we het leren beleven dat de Heere die deur naar de buitenste duisternis gesloten heeft. En dat hij zondaren van dat verderf verlost. En dan heeft hij ook nog positief iets verworven. Niet alleen iets gedaan waar mensen van verlost worden, maar ook nog verworven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Er is een deur dicht gegaan die open stond voor zondaren. En er gaan ook deuren open die dicht waren voor zondaren. Door dat offer van Christus heeft hij de deur van Gods genade geopend. Nu kan genade vrije doortocht hebben tot aan en tot in het zondaarshart. Christus heeft het verdiend als God die genade aan een zondaar gaat geven, dat die mens naar God gaat vragen in waarheid. Dat is genade immers. Christus heeft het verdiend dat God door zijn geest in een mensenhart kan werken, de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is genade immers.
Voor er nu gelegenheid gegeven wordt tot het houden van de gebruikelijke toespraken, dan hebben we eerst nog een mededeling voor de bezoekers en de belangstellenden die van elders gekomen zijn. Voor hun is er na afloop gelegenheid nog tot het nuttigen van een consumptie in het verenigingsgebouw hier achter de kerk. Dan zal er ook voor degene die daar nog prijs op stellen gelegenheid zijn om afscheid te nemen van dominee en mevrouw van der Meij. Nu zijn er voor deze avond een drietal sprekers. Dominee Lichtenberg zal spreken namens de plaatselijke kerken, namens het convent. Dominee Kok, die zal spreken namens de klasses Rotterdam. En dan zal er nog een woord gesproken worden namens de kerkenraad en de gemeente. Ik zou dan nu dominee Lichtenberg het woord willen geven.
Geliefde vriend en broeder, als wij in deze ogenblikken hier staan met elkaar voor deze gemeente die u 4 jaar ruim heeft mogen dienen, dan gaan gedachten menigmaal vermenigvuldigen. Immers, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Het was ook niet de eerste keer dat wij onze intrede middelhandig deden. Maar die tijden liggen reeds verder. Dat we elkaar ontmoeten, als ik denk aan de tijd toen u nog theologisch student was in Apeldoorn, en wij daar toch ervaren hebben dat er banden onder elkaar gevallen zijn die de eeuwigheid ook zullen verduren. Daarom is het ook wel een beetje met droefheid in ons hart dat we hier bij deze gelegenheid toch eigenlijk mogen staan, maar toch innerlijk een beetje een weemoed dat nu die banden nu gebroken hoeven te worden, maar dat wij toch niet zo dagelijks met elkaar zullen omgaan. En dan kan er wel eens veel gedachten gaan vermenigvuldigen. Maar dan blijft er eigenlijk maar één gedachte over. Als Johannes opstaat om Jezus te volgen en Petrus zegt, wat zal deze? Dan gaat hij woorden geven die wel tot rijke troost en tot steun voor Gods kerk en ook Gods knechten mogen zijn. Hij gaat zeggen, indien ik wil. En als nu die grote leraar der gerechtigheid, die ook u gezonden heeft om het koninkrijk Gods te mogen bouwen door de genade die in Christus Jezus is, gezegd heeft, u moet deze gemeente verlaten die u lief is en die u lief blijft, maar die u toch verlaten moet, om naar de gemeente van Zaanslag over te gaan, die een roeping tot u gezegd hebben, kom over en help ons. En wat zullen wij dan zeggen, indien ik wil? Als die grote zender wil, dan zal hij u ook niet alleen laten gaan. Dan zal hij ook met u trekken. Dat wil niet zeggen dat er dan geen strijd komt, dat hebben we onszelf in het avonduur gepredikt. Een strijd, en soms een zware strijd, maar toch ook een overwonnen strijd door de koning der kerk. En waardoor het geloof bij ogenblikken de vrucht van ervaren wordt in het leven van Gods kind. en het leven van Gods knechten. Gij hier alleen, gij zijt de verwinnaar in een strijd. En geeft uw volk de zegen. De Heere, verleen u die genade om gedurig daaruit bedeeld te mogen worden, indien ik wel. En hij verleen u ook die overgave om hem naar te mogen volgen, door bezaaide en door onbezaaide wegen, opdat vervuld zou mogen worden wat hij zelfs beloofd heeft, dat geen een jongeloos zal zijn, dat ze alle vruchten zouden mogen voorbrengen nu. Die God die ondersteunt, die helpt u, ook met uw vrouw en met uw kinderen en met alles wat u lief en dierbaar is. Hij geeft u daar een geopend toegang tot de troon der genade. En hij geeft u daar ook een plaats in het midden der gemeente, opdat zijn koninkrijk werd uitgebreid en Gods volk gebouwd niet alle heiligs geloofd. Dat u zij in rotsen mee te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. En wat zou het nu een voorrecht zijn, dat wij nu zo onder en met elkaar, ook als predikanten van een convent waar u nu gaat verlaten, elkanders lasten zouden mogen blijven dragen en de wet van Christus vervullen. Opdat u God der genade u sterkt en trouw zij in uw in- en uitgang. En we met elkaar mogen we blij zijn in uw goddelijke daden. In zijn daden. Gemeente, uw leraar die u lief is, gaat u verlaten. Maar nu gaat hij het woord der genade niet meenemen. De Heere verleen u door zijn genade, Broederskerkraad, in de vakante tijd, dat hij u gedurig ondersteunt en gedurig bijstaat in de arbeid die op uw schouders gerecht is. En hij verleen op zijn tijd de man zijn graad, die u dan als herdenleraar in het midden zou mogen ontvangen, dat u zij de machtige, opdat zo in uw midden vervuld werd. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks de Lord tot zijn eer en tot uw blijdschap. Om zijn verbondswil, zo zei het.
Beste broeder van de mei, namens de klasses mag ik afscheid van u nemen. Ik wil dan in de allereerste plaats u heel hartelijk dank zeggen voor alles wat u voor de klasses Rotterdam hebt betekend. De krachten die u hebt gegeven. Heel hartelijk dank. In uw preek haalde u een woord aan van koningin Beatrix. Ik zou vanavond eens een woord ook aan willen halen van de afgetreden koningin Juliana. Zij zei in haar afscheidsrede dat het moeilijker was, afscheid nemen moeilijk was, maar beginnen is moeilijker. Daar kijk je even raar tegenaan, tegen zo'n uitspraak. Maar geloof dat je dat zelf meegemaakt moet hebben om dat te beseffen. Je bent in deze gemeente begonnen als jong predikant. En daar weet ik ook van. Je hebt afscheid genomen van school, van Apeldoorn. Nou, dat zal niet zo moeilijk geweest zijn. Tenminste, bij mij was dat niet zo moeilijk althans. Maar je begint dan als jong predikant. En ik geloof als je dan terugziet, dat je dan toch ook mag zeggen, hij heeft ook mij door zijn kracht gebouwd. Ik mocht de gemeente bouwen, maar als predikant moest je ook gebouwd worden. Het begin was onmogelijk. Maar in zijn kracht heeft hij mij willen dragen en verder leiden, willen opbouwen ook. In de kennis van de genade en om dat ook aan te prijzen. En nu moet je afscheid nemen, dat is moeilijk. Afscheid nemen is moeilijk, zei Juliana, beginnen is moeilijker. Het was je overtuiging dat je in dit beroep ook door de geest werd geleid om het aan te nemen. Beroep naar zaamslag. Afscheid nemen is moeilijk. Het begin zal misschien moeilijker zijn. Je zult echt niet deze gemeente verlaten hebben met de gedachte, nu zal ik het er eens rustig van nemen. Eens rustiger aandoen. Je staat in de kracht van je leven met talenten en gaven die de Heer je gegeven heeft. En daarom, als je daar beginnen zult met je werk, ach, moeilijker? Laat me maar gewoon zeggen, het is onmogelijk. We wensen je God zegen toe. En dat je ook rijk mag leven, persoonlijk, samen met je vrouw, vanuit het woord der genade. En dat je ook zelf mag ondervinden in die tijd. Hij geeft mij kracht. En hij bouwt mij door zijn genade. En dat wil ik ook de gemeente toewensen in de vakante periode. Dat u ook werkelijk door het geloof samengebonden mag worden. Als levende stenen aan elkaar verbonden mag worden. Door het cement des geestes. Beste broeder van de mei, ook uw vrouw en kinderen, gemeente, God bevolen.
Dominee van der Meij, mevrouw van der Meij, gemeente en belangstellenden. Reeds meerdere malen mochten we vanaf deze plaats en de nu achter ons liggende periode namens de kerkenraad en namens de gemeente enige woorden tot uw rechten. De omstandigheden van toen en nu zijn echter wel het tegengestelde. Voorheen vervuld met dankbaarheid door een blijvende predikant en nu vervuld met leedwezen door een scheidende predikant. Ik dacht toch dat we elkander voor enige weemoed moesten bewaren. De Heer heeft u een periode in ons midden gegeven met zegen. U heeft ook met zegen mogen arbeiden. En als we nu te veel zouden afgaan op ons gevoelsleven, dan moet ik zeggen, en als ik zou spreken naar mijn gevoel, de weg van u en de uwe naar zaamslag is voor mijn gevoelsleven als de weg van Jozef naar Egypte. Mogen het echter zijn om een groot volk in het leven te behouden, dan valt het moeten loslaten ons weer wat gemakkelijker. Trouwens, wie heeft met de Heere en met zijn weg getwist en heeft dan vrede gehad? En ik dacht dat we nu meer in de Bijbelse lijn ons begaven. En in deze lijn hebben we ook uw beslissing mogen en kunnen overnemen. Ook innerlijk. En daarom mogen we u en kunnen we u laten gaan met de volle zegen des Heren. Er ligt een periode achter ons van bijzondere broederlijke samenwerking. Namens de kerkenraad en namens de gemeente zeg ik u en mevrouw van der Meij hartelijk dank voor alles wat dat we in en van u beiden hebben mogen ontvangen. En nu de weg voor ons ligt, dan is het onze hartelijke wens en bede dat de Heere u ook in zaamslag tot een eeuwige zegen zal mogen stellen. Hartelijk dank ook voor de leidingen in kerkenraadsverband. De afzonderlijke gesprekken en uren die we besteed hebben en aan de samenspreking van de Sensus Amorum, die getuigden van een eenheid in beleiden, maar ook in beleven. Daar mocht wel eens gesproken worden uit het hart, maar ook van hart tot hart. En nu de vruchten over dit alles. Zoek ze niet. Ze mogen in de grote dag des Heren hierboven tot openbaring komen. De weg beneden ligt nu anders. En dan kunnen we en dan mogen we niets anders zeggen dan hem te volgen in de weg van zijn voetstappen. En dan de grote herder der schapen mogen onze gemeente genadig zijn. En nu herhaal ik wat ik vorige week donderdag gezegd heb. En de grote leegte die over ons komen zal met al hare zorgen. Wees van harte dan Heere.
Enige reden in dat volk, maar de Heere doet het om zijn eigen onveranderlijk eeuwig welbehagen. En nu is er wat gebeurd en dat wijst, daar wijst het tweede gedeelte van onze tekst op. Nu is er wat gebeurd met dat volk. Dat volk is in ballingschap geworden. Dat volk is in grote ellende en dat hebben ze aan zichzelf te danken. Daar hoeven ze de Heer niks over te verwijten, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Maar de Heer heeft ook gezien wat die vijanden van zijn volk nu gedaan hebben. Omdat zij u noemen de verdrevenen. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. De Heere heeft bij het voltrekken van zijn oordelen volkeren, de Babyloniërs, gebruikt. Maar die Babyloniërs, die hebben ook tegelijkertijd hun eigen woede gekoeld aan dat volk van Israël. En andere volkeren hebben uit de oordelen die over Israël kwamen afgeleid dat zij nu met dat volk mochten doen wat ze wilden. Zij konden ermee spotten, ze konden het honen, ze konden het lafhartig behandelen, ze konden zeggen, ach, het is de verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Zo dachten ze hun minachting, hun spot over dat volk uitgieten. En dat heeft de Heere gehoord. Dat heeft de Heere gehoord. En toen de Heere dat hoorde, toen werd zijn medelijden opgewekt. En toen heeft hij gedacht, en dan kom ik toch weer bij dat welbehagen terecht. Toen heeft hij gedacht aan zijn verbond met hem. Zij zijn toch mijn volk. En toen heeft hij ze vanwege dat onveranderlijke welbehagen toch weer opgezocht. Niemand vraagt naar Sion. En als dan niemand naar Sion vraagt, dan zal God zelf weer naar Sion gaan vragen. Dan zal hij, bewogen met innerlijke ontferming, zich opstaan, zal hij opstaan en zal hij zich gaan ontfermen en dan zal hij zijn Sion gaan beschermen. Ze zijn verdreven, ze zijn veracht, ze zijn vertrapt en vertreden, ze staan niet meer in aanzien, ze zijn niet meer in tel. Ze zijn een volk dat aller afschrapsel geacht wordt. De volkeren storten hun verachting over en uit, maar de Heere zal opstaan en de Heere zal zich over hen gaan ontfermen, want het zijn, ze zijn zijn volk. En toen heeft de behandeling die dat volk van Israël onderging, de ijver des Heren opgewekt. Zeker de Heren toornde tegen de zonde van zijn volk. Maar als die vijanden beginnen te smaden, dan neemt de Heren het toch voor zijn volk op. Een vader of een moeder kan een kind wel kastijden, straffen, ernstig straffen desnoods, Maar dat geeft een ander nog niet het recht om naar dat kind te schoppen en te slaan. Als dat gebeurt, dan staat zo'n vader of zo'n moeder toch weer voor dat kind op. De Heere kan zijn volk kastijden, moeten kastijden. Maar dat geeft de vijanden nog geen recht om dat volk te smaden. Dan zal de Heer in liefde voor zijn volk weer instaan. En zijn volk weer gaan over zijn volk gaan ontfermen. En dan zal hij dat volk weer gaan bezoeken met zijn heil. En zo ligt er een wonderlijke bemoediging in deze tekst. Het is met het volk des Heeren zover gekomen dat de hele wereld het volk smaadt en hoont. En dat er niemand meer voor dat volk iets goeds heeft, over heeft. En dat er geen goed meer van dat volk te verwachten is ook. Het schijnt hopeloos afgelopen te zijn. En dan is het tijd voor de Heeren om te werken. Ik zeg, daar zit een wonderlijke belofte in voor een kerk, voor een volk des Heeren dat in druk en in ellende verkeert. Een wonderlijke belofte dat als het menselijkerwijs gesproken al maar meer achteruit gaat, als het getal dergenen die de Heeren vrezen al maar kleiner wordt, en als de macht van ongeloof al meer als sterker wordt, als de vijandschap die over het woord en over de dienst en over het volk des Heren uitgegoten wordt, al groter wordt, als de wettelijke bepalingen al maar veranderd worden, zodat het hoe langer hoe moeilijker schijnt te worden om christen te zijn en naar christelijke beginselen te leven, als de machten van die antichrist al driester zich opmaken, ziet het er dan donker uit? Ja, dan ziet het er donker uit. Dan kan vrees het hart vervullen. Dan kan verschrikking over de ziel komen. Wat zal er van de kerk, wat zal er van het woord des Heren terechtkomen? Zal er in de komende jaren ook nog een kerk kunnen zijn? Maar dan ligt er juist voor een kerk in zulke omstandigheden een rijke en wonderlijke belofte en bemoediging in onze tekst. Namelijk dat als het naar menselijke berekening, hoe langer hoe moeilijker, hoe langer hoe ellendiger, hoe langer hoe uitzichtlozer wordt, dat dan de tijd gaat komen dat de Heere gaat zeggen, ik zal opstaan. En ik zal mij weer over mijn volk gaan ontfermen. En in die wetenschap heeft de dichter van Psalm 119 gebeden. Die heeft het ook gezien dat het werk des Heeren schier afgebroken werd in zijn dagen. Die heeft het gezien dat de machten van de vijanden al meer opdrongen. En dat dat kleine deel dat de Heeren nog vreesde al meer in de verdrukking geduwd werd. En toen heeft hij gebeden in Psalm 119. Het is tijd voor de Heeren dat hij werken. Want, en wat motief gebruikt hij? Waarom is het tijd voor de Heeren om te werken? Want zij hebben uw wet verbroken. Heere, kunt ge dat er aanzien dat de vijanden u smaden en dat ze uw wet verbreken en dat ze uw volk al meer verdrukken en vertrappen en uw woord bespotten en honen en uw naam lasteren? Heer, als dat gebeurt, denk aan uw volk, door u vanouds gekregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Heere, het is tijd voor u om te werken. En dat het tijd is voor de Heer om te werken, dat zegt hij zelf in de woorden van onze tekst. Als die smaad wordt uitgegoten over het volk dat hij lief heeft. Als ze zeggen het is een verdreven, het is Sion, de Heer, niemand vraagt naar haar. Dan gaat de Heer opstaan, dan gaat hij zeggen ik ga naar de vrouw. Ik ga haar opzoeken. Nou, de tijd is gekomen om haar weer te herstellen in luister. God de Heer, hij wacht vaak naar menselijke beoordeling gezien en gezegd, tot het allerlaatste moment, tot het alleruiterste ogenblik. Hij laat het vaak maar gaan zoals het erop lijkt. Hij laat het maar gebeuren in deze wereld, alsof hij er niet van weet, in het leven van de enkeling, in het leven van zijn volk. De Heere laat het soms toe dat er gespot en gehoond wordt. De Heere laat het soms toe dat er gelasterd wordt. Ah, het is een verdrevene. Wie geeft er om haar? Wie geeft er om hem? Wie denkt er nog aan dat woord des Heeren, aan dat werk des Heeren? En dan lijkt het alsof de Heere er niets van weet. En alsof de Heere er geen acht op slaat. En alsof de vijanden alles maar mogen doen. En alles maar, alsof de Heere alles maar toelaat. Maar er komt een tijd dat de Heere gaat werken. er komt een tijd dat de Heere gaat zeggen, ik heb het wel gehoord, ik heb het wel geweten, en alle lasteringen en alle vijandschap, ik heb het gezien, en nu is het mijn tijd, en nu zal ik werken. Bent u zo'n verdrevene? Hebt u last van die laster, die van buiten kan komen, die van binnen uitkomt? Hebt u last van de vijanden die van buiten kunnen komen, maar die ook van binnen kunnen spreken? Moet u zichzelf ook een verdrevene noemen? Een buitengeslotene? Moet u zichzelf vanwege uw zonde en onwaardigheid buitensluiten? De Heer is een getrouw en een waarachtig God. Hij doet zijn woord gestand. Hij vervult zijn belofte. Hij zal opnieuw naar zijn volk gaan vragen. Hij zal hen de gezondheid doen reizen. Hij zal hen verlossen van hun wonden en van hun plagen. En wie daar iets van kent, en wie daar iets van beleefd heeft door genade, ja, die gaat ook de waarde en de rijkdom en de schoonheid en de heerlijkheid van deze hemelse geneesmeester, van deze hemelse arts kennen. Kent u iets van die genezing? Iets van de kracht en de waarheid en de toepassing van deze belofte aan uw ziel? Heeft de Heere dat in beginsel waargemaakt? Bent u onder de handen, onder de behandeling van deze dokter gekomen? Laat dan dit woord van aansporing en dit woord van vermaan u meegegeven worden. Als wij iets mogen kennen van de heerlijkheid van de dienst des Heren, van de waarde en van de rijkdom van het werk des Heren, als we iets hebben mogen leren kennen van het wonder, dat als wij als dodelijk zieken onder zijn handen komen, dat hij dan de belofte waarmaakt en ons de genezing doet reizen, laat het dan zo zijn dat u dicht bij die dokter blijft. Leef dicht, volk des Heren, bij deze medicijnmeester. Waarom? Omdat de ziekte, zolang wij nog op aarde zijn, nooit volkomen genezen is. Zolang we op aarde zijn, is er altijd nog het inwonend verderf. En die ziekte kan daardoor elk ogenblik weer opnieuw uitbreken. Zo onverwacht. En daarom leef dicht bij die hemelse medicijnmeester. Opdat elke keer als er weer symptomen van die ziekten geconstateerd worden, u terstond tot hem kunt vluchten met de nood van uw ziel. Tweede, ga geregeld naar hem voor onderzoek. In sommige gevallen moet je wel eens terugkomen bij de dokter voor opnieuw om opnieuw onderzocht te worden. En soms ben je gewoon geregeld dat je onderzocht wordt weer. Zo moet dat ook met deze dokter. Ga geregeld voor onderzoek. Ga er niet op af hoe u zich voelt. Dat kan ook in het natuurlijke heel bedriegelijk zijn. Want je kan je heel goed voelen, terwijl er toch van binnen iets werkt wat knaagt en wat vreet en wat tenslotte de dood ten gevolge kan hebben. Ga niet erop af hoe u zich voelt. Vertrouw niet op uw eigen hart, op uw eigen waarneming, op uw eigen redenering. Maar laat iedere keer deze hemelse medicijnmeester uw hart zien. En laat hij het u zeggen, of er bij u toch nog weer een schadelijke weg is. Vertrouw niet op uzelf, want u bent bevooroordeeld. Maar laat hem het onderzoek doen. Het onderzoek ook in uw gedachten, ook in uw genegenheden, ook in uw motieven. Laat dat steeds weer aan hem gezien worden, door hem gezien worden. Houd u ook aan zijn voorschriften. Wat hij ook zegt in zijn woord, doe dat. Volg hem waar hij ook heen gaat. En als hij u iedere keer weer naar de apotheek van zijn woord verwijst, gebruik dan de medicijnen die hij voor uw ziel voorschrijft. En heel belangrijk, vertrouw op deze dokter. Er moet altijd een zekere relatie van vertrouwen zijn tussen de patiënt en de dokter. Als je je aan de dokter moet overgeven en aan zijn beslissingen en aan zijn geneeswijze, dan moet je een zekere mate van vertrouwen in die dokter hebben. Wel, dat komt bij deze hemelse medicijnmeester zeker ook uit. We moeten hem vertrouwen. Vertrouwen dat hij het kan doen. Al kom je met nog zo'n ernstige kwaal, al kom je met nog zo'n diep ingevreten zonde in je leven, met nog zo'n ingewroeste afwijking, al kom je met nog zo'n afkerig hart, toch vertrouwen dat hij het doen kan, dat hij die genezing waarlijk tot stand kan brengen. Zijn handen falen niet. Er is er nog nooit één onder zijn handen gestorven. Elke chirurg heeft het, of velen hebben het in hun leven wel eens, dat de patiënt onder hun handen sterft. Maar dat is bij deze hemelse arts nog nooit gebeurd. En iemand die zich aan hem aanbiedt en die zich tot hem wendt en die zich aan hem toevertrouwt, hij zal onder de handen van deze medicijnmeester niet sterven. En tenslotte, als hij dan aan uw zielenkwaal dat gedaan heeft wat u nodig hebt, verbreid dan zijn goed gerucht. Geef dan een goed getuigenis van deze arts. Vertel het anderen die dezelfde kwaal hebben, en tenslotte hebben we allemaal dezelfde kwaal. Vertel het anderen wat grote, genadige dingen de Heere aan uw ziel gedaan heeft. Prijs hem aan anderen. En maak zijn naam en maak zijn deugden groot. Hij is het waard. Hij is het waard dat u dat doen zou. Amen. We zingen Psalm 31, het 17e vers. Wij komen aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u. We hebben gehoord een van die rijke en heerlijke beloften uit uw woord over de gezondheid die gij geven wilt aan hen die zielsziek zijn. En die geen genezing kunnen vinden waar ze ook zoeken. O Heere, wat een wonder dat gij zult opstaan en dat gij u zult ontfermen. En dat gij nog gedachten des vredes gedacht hebt over een volk dat in wie geen goed woont. Wat een wonder, Heere, dat u de genadige zijt en als zodanig u ook openbaart. En dat uw genade wilt betonen aan gans onwaardigen. O Heere, dat er velen mogen zijn in ons midden die iets mogen kennen en gevoelen van die kwaal. En die erdoor uitgedreven worden tot u. Dat er velen mogen zijn, Heere, die leren vertrouwen op u en op uw almachtige krachten, op uw genade woord. Dat er velen mogen zijn die voor de eerste of voor de eerste keer of bij vernieuwing tot u mogen vluchten, o Heere, die de grote medicijnmeester zijt, opdat ze het mogen ondervinden dat gij dat woord altijd nog wilt vervullen en dat u altijd nog die genade wilt bewijzen. Denk aan uw volk, Heere. Denk aan uw kerk hier op aarde. Het is in vele opzichten net eender als in de dagen van Jeremia. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar. Uw kerk is verdrukt. Uw kerk wordt vervolgd in grote delen van de wereld. En daar waar geen vervolging is, daar wordt uw kerk met minachting menigmaal behandeld. Heer, uw volk is niet in tel. Uw Sion, ach, het is in de wereld geen grootheid. Maar laat dat uw kerk des te meer aansporen om vuriglijk te bidden. Heere, gij zult nu opstaan. Geef dat we het kennen mogen, heren, om met de dichter te pleiten. Heere, het is tijd voor u om te werken, want ze hebben uw wet verlaten. God van alle genade, denk nog aan uw kerk. Denk nog aan uw Sion. Ja, denk aan elk die in Sion geboren is. Want ook in het persoonlijk leven kan er de smaad en de hoon zijn. Kan er het besef zijn, het gevoel van verdreven en verlaten te zijn. Kan er die nood opnieuw zijn. Heere, wij bidden van u, ontferm u. En betoon uw almacht en betoon uw genade. En geef dat zo ervaren en ondervonden mag worden voor het eerst of opnieuw. Dat gij die grote medicijnmeester zijt. En dat gij in de apotheek van uw woord alle medicijnen hebt voor een hart dat naar u schrijft. Voor een ziel in nood, voor een ziel die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Ja, voor alle omstandigheden des levens. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 34 en daarvan het eerste vers. En dan deel ik u nog mee dat bij de uitgang een collecte gevraagd wordt voor de zondagschool. Psalm 34, het eerste vers. Tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Waar?
Gemeente, ik deel u mee dat
Aanstaande zondag, zo de Heere wil, de middagdienst zal aanvangen niet om 6 uur, maar om 5 uur. Aanstaande zondagmiddag om 5 uur. En dan, zoals u wellicht allemaal al weet, er zijn in deze afgelopen week uit het midden der gemeente een drietal leden of meelevende leden door de dood weggenomen. Afgelopen zondag is overleden broeder C. Grotenboer. En woensdag is overleden J. Volwerk. En gisteren morgen is heengegaan zuster Zaaien de Bloemen. We willen de rouwdragende familie straks aan de Heere opdragen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 98ste psalm en daarvan het 2e vers.